zeg maar even, de oorsprong van de voorsprong. Nog een keer. De oorsprong van de voorsprong. Als kind van God, mag je ook zeggen, als kind heb jij een natuurlijke voorsprong. Je hebt een natural advantage ten opzichte van heel veel andere mensen. Nog een keer. Als kind van God heb jij je natuurlijke voorsprong, als het goed is. Omdat je geconnect bent met bronnen. Omdat je geconnect bent met andere bronnen dan die de natuurlijke mens kent. Zo, jij hebt een natuurlijke voorsprong. Klinkt goed, of niet? De zegen van Abraham is dat jij in de natuurlijke wereld een natuurlijke voorsprong hebt. En de boodschap heb ik getiteld vandaag de oorsprong van de voorsprong. En ik wil je ook laten zien dat voorspoed is geen toeval. Nog een keer. Voorspoed is geen toeval. Dat is wat ik lees in het woord van God. Nou, sommige mensen die denken, ja, maar het is toch niet eerlijk dat die gelovigen een voorsprong hebben. Favor is not fair. Klopt, je hebt gelijk. Die mensen die dat denken, ja, dat klopt. Ja, het is ook niet eerlijk dat God zijn kinderen een voorsprong geeft. Ten opzichte van anderen. Nee, andere mensen kunnen denken, dat is niet eerlijk. Nee, maar gunst is ook niet eerlijk. Als God iemand gunst geeft, nee, is nooit eerlijk. In de ogen van mensen. Favor isn't fair. But favor is about access. Gunst gaat over toegang. En jij hebt toegang tot de grootste bronnen die in de hemel zijn. En dus ook op de aarde zijn. Iemand zegt halleluja. Nou, tijdens de vastenweek sprak de Heer echt op mijn hart. En het was een persoonlijk woord. Eigenlijk was het mijn eigen geest die dit tegen mijn ziel zei. En ik hoorde deze woorden. Zolang ik op mijn knieën blijf. Zolang ik op mijn knieën blijf. Dicht bij de Heer is er altijd zegen. En ik heb ontdekt, we beginnen allemaal goed. De meeste mensen beginnen goed, zowel op projecten, op werk, in de kerk, in de bediening, in hun wandel met God, als ze opnieuw geboren worden. Iedereen begint in principe goed. Een baby is daar, die begint in principe goed. Maar ik zie maar heel weinig mensen goed eindigen. En terwijl ik daarmee bezig was, kwam dit tot me: zolang je op je knieën blijft, zal de Heer er altijd voor zorgen dat je succesvol bent en blijft tot je laatste dag. En ik wil met je gaan naar koning Uzzia. Zijn naam betekent kracht. En deze man was een powerhouse van God. Dit was een nakomeling van Abraham. Dit was een gezegende man. En ik wil je wat nukkens laten zien vanuit zijn leven. En als je op wil slaan, 2 Kronieken 26. Het woord van God echt, die vertelt het verhaal op zich al. Ik illustreer het alleen maar en ik laat je zien de toepassing voor jou vandaag. Maar het woord van God is zo krachtig en duidelijk. Een kind kan dit begrijpen. 2 Kronieken 26 vers 3. Ben je daar? 2 Kronieken 26. Uzzia was 16 jaar oud toen hij koning werd. 52 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Lange tijd, lange carrière. Zijn moeder was Jehoja, ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn vader Amasja gedaan had. Zolang Zacharia leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten. En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. Ik geloof heel sterk in mijn geest dat dit is het seizoen en tijd voor jongeren om vroeg koning te worden. We zullen zien de komende jaren hoe er heel veel jongeren, en in het bijzonder de kinderen van God, de kinderen van Abraham, heel jong al op leiderschapspositie zullen staan. In de politiek, in de bediening, in de kerk, in businesses, in bedrijven. De Heer laat me zien, het is tijd voor jonge koningen. Ik heb dit een paar maanden geleden al aan de hand van een ander verhaal ook verteld. Dit is de tijd van jonge koningen. Betekent niet dat als je ouder bent dat je geen koning meer kan zijn, of niet meer kan heersen, niet meer kan invloed uitoefenen, geen zegen meer kan zijn. Nee. Maar in het bijzonder is het de tijd voor jonge koningen. Om op te gaan staan en te gaan heersen met goddelijke invloed. De Bijbel zegt, hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Net zoals zijn vader Amasja. Ik wil je aan het eind van de prediking laten zien dat zijn vader wel fouten maakte, maar zijn vader had ook goede dingen. En ik wil jullie alvast laten zien. Kijk naar je ouders, kijk naar je vaders, kijk naar degenen die voor je zijn gegaan. Kijk naar je vaders op je werkveld, kijk naar je vaders in de kerk. Kijk naar vaders en moeders, geestelijke ouders en leer van hun. Leer van hun wijsheid, leer van hun overwinningen en ook heel belangrijk, leer van hun fouten. Want als jij later die koning bent, dat je niet dezelfde fouten maakte. En ik ga je laten zien, Uzzia op het einde van zijn leven maakte dezelfde fout als zijn vader. Waarvoor God je waarschuwt en wil waarschuwen. En de Bijbel zegt in vers 5, zolang Zacharia, hij was een priester. Zolang de priester leefde, die hem had geleerd in ontzag voor de Heer te leven. Ik heb ontdekt dat heel veel mensen hebben, mensen in hun omgeving, vaak zijn het vaders of moeders of ooms of tantes, of soms zijn het ook wel pastors, de relatie kan anders zijn, maar er is daar vaak iemand in jouw leven die jou heeft geleerd het ontzag voor de Heer. En die jou daar vaak op wijst. En de Bijbel zegt, zolang die priester leefde, want die priester, zijn naam Zacharia betekent de Heer herinnert. En die herinnerde hem voortdurend aan de principes van God. En zolang hij leefde, en, weet je, hij was eigenlijk een vinger die wees naar Uzia. Uzia, kijk omhoog. En zolang hij die vingers had, bleef Uzia omhoog kijken en alles wat hij ondernam gelukte. Die oorsprong van die voorsprong is verbonden met jouw relatie met God. De oorsprong van die voorsprong is verbonden aan jouw gehoorzaamheid aan God. Dat is wat Abraham je liet zien. En de oorsprong van jouw voorsprong is omdat jij verbonden bent met die bronnen. Maar we gaan het zien aan het einde van zijn leven. Op het moment dat je die relatie gaat verwaarlozen. Op het moment dat hoogmoed en overmoed in jouw hart komt. Dan snijd je jezelf af van de bronnen. Maar de Bijbel zegt, zolang de priester leefde, die hem op dingen wees, was hij voorspoedig. Ik wil je vandaag laten. Ik ga straks een oproep doen voor succesvolle mensen. Meestal doen we een oproep voor mensen die in problemen zijn. Ik ga vandaag een oproep doen voor mensen die het goed hebben en goed gaan. Als jij in succes wandelt alreeds. God wil dat je succesvol blijft tot de laatste dag. Laat me alvast de wil van God neerleggen. Ik ken vele machtige, gezalfde mannen en vrouwen van God. Die zijn gevallen vanwege succes. Die hele MeToo-affaire is omdat sommige mensen, in bijzonder mannen, denken zich dingen te kunnen veroorloven vanwege succes. Ja. Succes kan een gevaarlijke demon zijn. En die heeft al heel veel mensen laten vallen. God wil dat je succesvol bent. Daar prediken we wekenlang over. Maar je moet weten waar jouw succes aan te danken is. En hoe je gezegend en succesvol kan zijn en blijven alle dagen van je leven. Blijf ook onder het woord van God komen. Zacharia zorgde ervoor dat Uzia altijd bleef onder het woord van God. Die bleef hem infusen met het woord van God. Ik heb ontdekt dat mensen vandaag de dag, die zijn succesvol, maar die keren de kerk de rug toe, of die keren het woord van God de rug toe, die verwaarlozen hun relatie met God. Op een dag zal die bron dan opdrogen. Als kind van God gelden er andere principes voor jou dan die voor de wereld. Als jij je gebedsleven gaat verzaken, als jij je gebedsleven gaat verwaarlozen, lees alsjeblieft dit boek, zodat je gebedsleven weer een boost gaat krijgen. Maar als jij je gebedsleven gaat verwaarlozen, het is niet gelijk dat die succes weg is. Het is niet gelijk dat het over is, maar je gaat zien na verloop van tijd. De creativiteit wordt minder. De scherpte in jouw geest is minder. Het doorzien van mensen is minder. Het doorzien in harten van mensen is minder. Je bent verbonden met Gods koninkrijk. Ik heb gezien dat voorspoed kan een mens leiden in overmoed. Het is niet Gods bedoeling. Hij wil dat je voorspoedig bent en blijft. Maar het kan een mens leiden in overmoed. Toen ik geroepen werd voor Gods dienst, profeteerde de profeten over mij. Dat ik mijn hart altijd zou moeten bewaken voor succes. Omdat de Heer zei, komt succes op je leven. En dat was toen ik was gewoon een propjesopruimer in de kerk. En de Heer zegt, Arno, bewaak jezelf, bewaak je hart voor succes. Want succes kan gekke dingen doen met mensen. En de Heer zegt, blijf dicht bij mij. En dan zegt vers 6, zolang hij zich naar de Heer richtte, deze tekst onthoud hem alsjeblieft, liet God hem slagen in alles en alles wat hij ondernam gelukte. Zo de oorsprong van jouw voorsprong is verbonden in jouw relatie met God. Jouw voorsprong, jouw zegen, ik ben me daar heel goed van bewust. Mijn zegen is verbonden met God. Zo, en de Heer, ik krijg dit ook. Zolang je op je knieën blijft, is er succes en voorspoed. En ik hou van het lied wat we net hebben gezongen. Everything he touched was anointed to grow. Dit is Gods bedoeling. Iedereen hier gouden handjes. Iedereen hier gouden handjes. Kijk even naar je handen. Zijn gouden handen. Kom maar, gouden handen. Ja, je krijgt vaak te horen dit. Je hebt gouden handjes. Ja, dat is die zegen van Abraham. Everything he touched was anointed to grow. Nou, ik hou van deze, alleen deze al. Weet, daarom hou ik van een lied, want dan onthoud je 10 keer sneller als al mijn preken. Dat is soms mijn frustratie. Preken wat ik wil, mensen onthouden niks. Heel weinig. Maar everything he touched was anointed to grow. Alles wat hij ondernam gelukte. Psalm 1. Alles wat hij ondernam gelukte. Dit is Gods wil voor jouw leven. Dit is de zegen van Abraham en de zegen voor de nakomelingen van Abraham. Everything you touch is anointed. Wordt gezalfd, wordt veranderd, wordt gezegend. Omdat jij gezegend bent en jouw handen zijn gezegend. Alles wat Uzia ondernam, gelukte. Alles. Wauw. Come on, hoeveel woord heb je nog nodig vandaag? Alles wat hij ondernam, gelukte. Maar de Bijbel zegt daar wel voor, zolang hij zich op de Heere richtte. Ik wil je laten zien, waar bestond zijn zegen uit? Kijk vers 6 en verder. Vervolgens gaat de Bijbel uitleggen waar die zegen van Abraham allemaal uit bestond in zijn leven. Hij streed tegen de Filistijnen en hij overwon en hij had allemaal overwinningen. Vers 6 en 7. Dan staat er, God steunde hem in zijn strijd tegen de Filistijnen. De eerste zegen in het leven van Uzia wat we lezen, is dat jij, en als jij dit ding persoonlijk pakt, is dat jij gezegend bent in jouw strijd. Dat jij overwinningen behaalt in de strijd, omdat God jou helpt. Oké, waar bestond zijn zegen uit? 1. Overwinning in de strijd. God heeft iedereen hier geroepen als overwinnaars. God heeft iedereen hier geroepen als overwinnaars. Met andere woorden, er is geen strijd waarin God niet wil dat je als overwinnaar uit de bus komt. Heeft Jezus ooit een strijd verloren? Heeft Jezus ooit een strijd verloren? Is hij ooit als een verliezer uit de bus gekomen? Is hij ooit nummer 2 geworden? Is hij ooit nummer 10 geworden? Zo, kom aan, laten we beleiden. Ik ben een overwinnaar. Ik ben overwinnaar om te overwinnen. Oké, kijk met me naar vers 8. De Ammonieten betaalden hem schatting. Ah, ik hou ook van dit soort zinnetjes, jongen. De Ammonieten betaalden hem schatting. Uzia's gezag reikte tot aan de grens met Egypte. Zo groot was zijn macht. De tweede zegen die we lezen in het leven van Uzia is dat zijn gebied werd vergroot. Wat doet strijd en overwinning met jou? Die zorgt ervoor, als je overwinningen behaalt, dat je gebied werd vergroot en wordt vergroot. In de vaste week heb je kunnen horen hoe Jabes' gebied werd vergroot. Hoe Salomo's gebied werd vergroot. Dit is de zegen van Abraham. Jouw gebied wordt vergroot. Ah, come on. Iemand pakt dit voor 2019. Geweldig waar ik nu ben, maar ik geloof in de geest. Wat ook mijn situatie is, mijn gebied gaat worden vergroot. Mijn huis. Moet ik het persoonlijk maken? Mijn gebied gaat worden vergroot. Promotie, ik kom eraan. Bestemming, mijn naam is op jou. Ik lees het elke keer weer. Als de zegen van Abraham op iemand rust, wordt zijn gebied vergroot. Abrahams gebied werd vergroot. Isaacs gebied werd vergroot. Jacobs gebied werd vergroot. Dit is de zegen van Abraham. Je gebied gaat worden vergroot. Vers 9. In Jeruzalem versterkte hij de stadsmuur. Versterking. En richtte hij torens op bij de hoekpoort, de dalpoort en de punt. Kijk vers 10. Ook bouwde hij uitkijktorens in de woestijn. En liet tal van regenputten uithouwen. En ik werd hierdoor gestrakt. Weet je, op dat moment in het land was het niet normaal, het was niet de norm dat er regenputten waren. Nou, regen is zegen die je in de natuur krijgt. Toch? Hoeveel hier moeten moeite doen om regen? In Nederland al helemaal niet. In Engeland nog minder. Kijk naar Engeland op de weerkaart, dat is helemaal erg. Het is altijd wolkjes. My God. Sorry, ik hoop dat niet dat er veel Engelsen zijn, maar het is altijd regen. Maar voor regen hoef je geen moeite te doen. Maar wat deed Uzia? Want dit is wat er vaak gebeurt in ons leven. Wij worden gezegend in heel veel dingen, maar die zegen gaat gewoon aan ons voorbij. Die zegen is daar voor dat moment. Heerlijk, even regen, even dansen in de regen, we dansen in de rain, we zingen liedjes erover. Maar dan is dat moment van regen weer over en dan hebben we niks opgevangen van de zegen. Als jij een gat in je hand hebt, is dit je probleem. Regenputten, wat doen wij in Congo? We hebben nu plekken waar heel weinig, waar we kunnen boren wat we willen, maar er is daar weinig water, we moeten nog dieper. Maar wat ze wel doen, is dat er tonnen worden gebouwd waarvanuit de daken van die huisjes het water heen stroomt, zodat daar het water opgevangen wordt, zodat ze in de weken en maanden daarna nog steeds goed water hebben. En natuurlijk af en toe moet er een pilletje in, omdat het anders dood water is. Maar ze vangen het water op. Uzia had de wijsheid, en dit is punt 3, om zijn resources te gebruiken. Ik wil je laten zien, in jouw leven zijn er ook al heel veel natuurlijke resources die je misschien niet altijd goed gebruikt. Die regen die komt al, die komt al. Ja, God wilt u mij zegenen. Hij zegt, ik regen al, genoeg. Maar vang het op. God heeft iedereen hier natuurlijke talenten en natuurlijke resources gegeven. Soms is het in netwerk, soms is het in vriendschappen. Soms zijn het natuurlijke gaven en talenten die al natuurlijk aan jou gegeven zijn. Daar hoef jij niet meer voor te bidden, die heb je al. En die regen die komt al. Nu moeten die tonnen worden gemaakt om die regen op te vangen. Zodat jij die zegen kan blijven hebben in alle tijd daarna. Iemand zegt, doe even zo of doe even zo, want dan weet ik waar u bent. Kom maar, ik hou van feedback, alsjeblieft. U bent anders in de foute kerk. Zo of zo? Oké, 4 mensen ja. Gewoon ja knikken of nee schudden. Huh? Wie heeft hier natuurlijke resources ontvangen? Iedereen. Iedereen. En God wil dat je die natuurlijke resources die er zijn gebruikt. Misschien is er in jouw land al water onder de grond. Ja, ik word laatst in Curaçao. Ja, de waterrekening is zo duur. Maar er zit water 8 meter onder jouw grond. Ja, is niet zo moeilijk. Gewoon even boren. Niet zoals in Spanje, dat gaat fout. Gewoon goed doen. Maar heel vaak heb ik ontdekt, hebben mensen resources die ze niet gebruiken. En vandaag, terwijl dit woord uitgaat, denk eens na, wat zijn de resources die God me al heeft gegeven die ik niet heb gebruikt? Of die ik niet goed gebruik? Of die ik niet ten volle gebruik? Als jij financiële problemen hebt, je hebt geen geld, maar je hebt wel een huis, kan je dingen verhuren. Dat huis is er al, die resources zijn er al, maar de wijsheid en de creativiteit moet nog komen voordat je die ding gaat downloaden. Ik heb ontdekt, iedereen heeft al resources, maar niet iedereen is zich bewust van wat God gegeven heeft alreeds. En die voorsprong is dat jij die wijsheid krijgt om met je resources om te gaan. God heeft in de natuurlijke schepping heel veel resources klaar liggen. En hij heeft in jouw natuurlijke schepping, in jouw lichaam en jouw ziel, heel veel natuurlijke resources gelegd. En de Heer zegt, werk ermee. Werk ermee. Word je bewust, laat mijn geest zijn licht laten schijnen op je. Werk mee wat je al reeds hebt ontvangen. De Bijbel zegt vervolgens, hij bezat veel vee en er werkten boeren voor hem in het heuvelland en op de hoogvlakte en wijnbouwers in de bergte en op vruchtbare grond. En dan komt want. Want de landbouw ging hem aan zijn hart. Zo, met andere woorden, de reden dat hij veel vee had, dat hij wijnbouwers had en akkerlieden en boeren en alles, was omdat hij een liefde had voor de landbouw. En daarom had hij veel vee, et cetera. Zo, hij had veel zegen, omdat hij ergens hart had. Landbouw spreekt ook over de natuurlijke resources, die akkers die er al zijn in het land. Hij zag die waarde daarvan. Hij begreep dat als ik wil oogsten in graan, is dat land belangrijk. Weet je, wij zien die 100.000 euro of die 10.000 euro op de bank als zegen. Maar voordat jij dat geld ziet op jouw bankrekening, daarvoor zijn er processen die we niet moeten overslaan. Want er is een stuk land dat bewerkt moet worden en wat wij waarde moeten geven en wat wij lief moeten hebben en daar waarin wij moeten zaaien om uiteindelijk die 10.000 euro op onze bankrekening te krijgen. Toch? Ja, ik heb geen geld. Nou, misschien moet je een boek gaan schrijven, als dat je natuurlijke talent is. Misschien moet je gaan breien, als dat je natuurlijke talent is. Er zijn vaak heel veel natuurlijke talenten die je hebt ontvangen, waar je geld mee kan maken. En wij maar wachten op God. Nee, God heeft jou gezegend. Jij hoeft niet te wachten op een of andere klant, want dan pas ben je gezegend. Als ik die klant binnenhaal. Maar wachten op bepaalde dingen. En maar wachten op God. God is er klaar mee. Hij wacht op jou. Amen. Hij heeft het jou gegeven. Jij bent gezegend. Raak het aan. Als het waar is dat jouw handen bestemd zijn om zegen te brengen en dat everything you will touch will grow by the anointing. Als het waar is, waar wacht je dan op? Je moet alleen weten, waar geef ik me aan? Waar leg ik mijn hand op? En wat ga ik gebruiken? Oh Heer, openbaar me mijn resources. Come on. Heer, openbaar me mijn resources vandaag. Come on, deze dag kan je leven veranderen. Het woord van God kan je leven veranderen, want jij bent net als Uzzia. Jij bent een kind van Abraham. Ja. Halleluja. De andere is, en die geldt ook voor ons allemaal, ga goed om met de resources die God jou reeds gegeven hebt. Je salaris, uitkering, wat je ook hebt, gebruik het. Vers 14. De Bijbel zegt daarvoor had over het grote leger wat Uzzia had. Nou, Uzzia was een zoon van een koning. Hij was een erfgenaam en hij had dat hele land geërfd. Zijn vader overleed op een dag en in één keer was hij de nieuwe koning. Dit was zijn erfenis. Halleluja. Dit was in één keer zijn erfenis. Maar wat lees ik in het woord van God? Dat leger, dat kreeg hij er gewoon bij. Dat leger was in één keer zijn deel. Maar wat deed hij met het leger? Hij versterkte het leger. Hij kreeg allemaal steden, hij kreeg Jeruzalem en hij versterkte de stad. Hoe ga je om met jouw erfenis? Versterk je het? Maak je het beter? De laatste tijd kijken ik en mijn vrouw veel naar de Prophet op RTLZ. Ik zie daar ook familiebedrijven die overgaan van vader op zoon. En soms zie ik dat die zonen die erfenis van die vader verkwanselen. En het niet in staat zijn om dat ding beter te maken. Dat bedrijf, dat proces, dat product en te blijven vernieuwen. En dat bedrijf gaat failliet. En dan komt deze man, ik hou van hem. Ik bid dat hij echt een radicale christen ook wordt. Maar hij handelt al heel christelijk. Dus soms denk ik, is hij het al? Zo wordt een christen te zijn. En want hij heeft resources en kan beslissen of hij aandeelhouder wordt of niet. En om vervolgens niet om alleen maar te nemen, juist ook om te geven, te helpen, het personeel, et cetera. Ik hou van die man. Ik vind het steeds gaver worden. Ik denk, waarom zijn zo weinig christenen daar op dat punt? Dit is waar we moeten zijn. Dit is waar we moeten zijn. En het lijkt soms inderdaad dat alles wat hij aanraakt gezegend wordt. Maar omdat hij de wijsheid gebruikt van de resources die al in het bedrijf zijn. En de gaven en talenten die al in het personeel zijn. Wat die leiders soms gewoon niet meer zien. Als je hier bent, je bent ondernemer of je hebt mensen onder je of teamleider. Gebruik de resources die in hun zijn. Gebruik de resources van je medewerkers. Die heb je al ontvangen. En wij maar denken, als ik nieuw personeel heb, als ik ander personeel heb. Nee. Maar dit zijn de mensen waar je nu mee moet dealen. Kijk naar hun resources. En gebruik het. Te vaak ook zijn we bezig met nieuwe dingen. Een soort geest van gejaagdheid. Terwijl God al heel veel zegen in de resources heeft gelegd die je al hebt ontvangen. Gebruik het. De Bijbel zegt vers 14. Zij allemaal, de gehele legermacht, waren door Uzzia uitgerust. Met schilden, lansen, helmen, bogen, slingerstenen, etc. Zo, hier is een leger. Hij had de manschappen al. Maar Uzzia had de genade om deze mensen te voorzien met het juiste materiaal. Maar hij zorgde ervoor dat zijn leger toegerust was voor de dag van de strijd. Met goede kwaliteit, met goede spullen. Zo geef je mensen goede kwaliteit, computers, goede alles. Want dat zegt heel veel over jouw leiderschap. Ja, mijn personeel moet maar in een oude bal ronddraaien. Maar hij voorzag zijn resources. En hij maakte ze sterker. Hij maakte ze beter. En dit is een zegen van Abraham. Datgene wat jou is toevertrouwd beter te maken. Datgene wat al reeds aan jou is toevertrouwd sterker te maken. Dat krachtiger te maken. Iedereen hier heeft zaken die de Heer aan jou heeft toevertrouwd. Iedereen hier. En maak het beter, maak het sterker. Ik heb dit opgeschreven. Hij versterkte zijn erfenis. Weet je, de bedoeling van de erflater om jou die erfenis te geven, is niet dat die erfenis uitgehold wordt tot niks. Is dat jij met die erfenis, dat die voortdurend tot zegen zal zijn voor jou. En dat je dat ding beter, rijker, voller, sterker, krachtiger maakt dan dat je hem hebt ontvangen. De reden waarom jij gezegend bent, is dat je gaat werken met die zegen om dat ding voller, beter, krachtiger te maken. En dan staat er in vers 15. Het einde van vers 15. Uzia's gezag reikte tot ver over de grenzen. Weet je, er zijn altijd grenzen in dit leven. Er zijn altijd checks en balances en dingen. Maar God wil dat jouw gezag reikt tot over de grenzen die mensen jou bepaald hebben voor jou. Zijn gezag reikte tot over de grenzen. En kijk dan. Want met wonderbaarlijke hulp, dit is de zegen. Want met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder uitgebreid. Amen. Dit is de zegen van Abraham. Jij hebt resources. Jij bent verbonden met bovennatuurlijke hulp. Halleluja. Jij bent verbonden met bovennatuurlijke hulp. Jij bent verbonden met een onwankelbaar koninkrijk. Met onbeperkte voorziening. Met onbeperkte bronnen. Halleluja. Hey. En die bronnen, oh, they will make you wiki rich. Die bronnen maken je rijk. Die bronnen vullen jou in alle opzichten van je leven. Hoeveel geloven hier dat ze uitgekozen zijn door God? Jij bent zijn uitverkorene in Christus. His chosen one. De Bijbel zegt, een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge plant bij een bron. Nog een keer, een jonge vruchtboom. God ziet jou als een jonge vruchtboom. Jij bent een jonge vruchtboom in Christus. Een jonge vruchtboom is Jozef, geplant bij een bron. Zijn ranken reiken tot over de muur. Dat zegen. Tot boven de begrenzingen. De boogschutter, zij haatte hem. Zij tergde hem, zij schoten op hem. Je kent het verhaal van Jozef, zo is ook het verhaal van velen van ons. Maar dan staat er, zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en zijn handen bleven soepel en lenig. Halleluja. Omdat de Heere hem zegent, staat er dan achter. Hij kreeg hulp van God. Ja, door de hulp van de machtige van Jacob. Door de nabijheid van de herder, de rots van Israël. Door de hulp van God, van de God van zijn vader, de ontzagwekkende. En dan wordt er vervolgens gezegd, de Heere zegen u. En de Heere zegen u met de zegen van de hemel daarboven. En met de bronnen van de aarde daar beneden. Waarmee is een gekozen van God gezegend? Een gekozen is gezegend met regen, met andere woorden met zegen en met bronnen. Uit de watervloed uit de diepte, zegt de Bijbel hier. En dan staat erachter, jouw zegen gaat de zegen van de eeuwige bergen te over en die van de kostbare heuvelen. Die mogen komen op het hoofd van Jozef, de uitverkorene van zijn broeders. Daarmee werd Jozef gezegend door zijn vader. Daarmee ben jij gezegend door jouw vader. Zegeningen uit de hemel daarboven en zegeningen van de bronnen van beneden. Resources die je al hebt toevertrouwd en in je leven dat er gewoon regen komt. Oh, iemand zegt, ik pak het. Kom op, man. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit woord van God over de zegen van Abraham gaat aan sommigen voorbij. Je pakt het niet. Je geest is niet scherp genoeg om dit te pakken. Pak het. Je moet het willen. Je moet ervoor kiezen. Je moet het woord van God geloven. Het is een keuze. Het is een keuze. Ik heb gezien seizoenen in de kerk waarin bepaalde zegen werd gereleased vanuit Gods geest. En sommigen pakten het en anderen niet. Het heeft te maken met je geloof. Het heeft te maken of je het woord van God echt vertrouwt. Of dat je blijft leunen op je eigen kracht en inzichten. Come on, ik ben een vruchtbare wijnstok. Mijn vrouw is een vruchtbare wijnstok. Mijn familie is een vruchtbare wijnstok. Mijn afdeling is een vruchtbare wijnstok. Misschien dragen alle afdelingen geen vrucht, maar mijn afdeling is een vruchtbare wijnstok. Halleluja. Mijn bedrijf is een vruchtbare wijnstok. Mijn land is een vruchtbaar land, is een vruchtbare wijnstok. Hey, mijn bediening is een vruchtbare bediening. Mijn zegen is vruchtbaar. Halleluja. Ik ben misschien die boom geplant aan waterstromen, maar alles wat uit mij en door mij komt door de salving is gezegend. Omdat ik ben verbonden met de bron. Ik ben verbonden met het water. En ik word van boven gezegend en ik word van onder gezegend. Zie zegen van boven, die zie je komen, die voel je. Die zegen van onder, die zie je niet. Het volk Israël was 40 jaar lang gezegend, terwijl ze het niet wisten. Maar de Bijbel zegt, de rots trok met hun mee. Zie onder hun grond, onder hun, oh my God, onder hun voeten. Onder hun voeten reisde voortdurend water met zich mee, waar ze niet bewust van waren. Ze werden voortdurend gezegend en als het nodig was, werd een of andere rots geopend waar water uitstroomde. Want Christus reisde onder hun voeten mee. Oh, ik weet niet wat ik moet, hoe ik je aandacht moet pakken om je wakker te schudden in de geest vandaag. Die rots ging met hem mee. Die rots gaat met jou mee. Die resources reizen met je mee. Die bronnen zijn er altijd, Alicia. Die zijn gewoon onder je voeten. Waar je ook gaat. Waar je ook staat. Wat je hand ook aanraakt. Ook al ga je naar Polynesië of het verste puntje van deze aarde. Ook al vlieg je met een raket naar Mars. Zelfs daar ben je nog gezegend. Heeft iemand dat verlangen trouwens? Samen met Elon Musk nieuwe kolonie stichten. Ja. Als jij gezegend bent, maakt niet uit waar je bent. En het maakt niet uit waar je, echt niet waar je bent. Echt niet. Ja, het is zo door en droog hier, totdat jij kwam. Totdat jij daar kwam. Gebeurt er hier niks op dit eiland. Totdat jij kwam. Ik geloof, God wil je uitbreiden in 2019. Pak je het? God wil mij uitbreiden in 2019. 2019 wordt een mooi jaar, man. Oh, het maakt niet uit wat allemaal, weet ik het wie zeggen. Voor mij wordt het een mooi jaar. Ja, er is strijd, ja, maar dat is overwinning, prijs de Heer. Gezag gaat groeien, macht gaat groeien. Ik ga regenputten bouwen. Ik ga die zegen vasthouden. Ik ga dit jaar die zegen vasthouden. In de naam van Jezus zal ik dit jaar die zegen vasthouden. Ook in de kerk. Ik wil niet een grote voordeur en een net zo grote achterdeur. Wij gaan die zegen vasthouden. Wij gaan die zielen vasthouden. Want God wil dat we uitbreiden. Ik ben er klaar mee dat die achterdeur net zo groot is als die voordeur. Binden, verbinden, hechten, meenemen in de visie van God. We gaan uitbreiden. En dan komt vers 16. Oh ja, we gaan even terug naar Kronieken. Ik zie de Bijbel explains himself. De Bijbel vertelt het verhaal, dat is zo mooi. Als prediker dan schreeuw je alleen nog wat eroverheen, maar... De Bijbel vertelt zichzelf. De Bijbel vertelt zelf het verhaal. Vers 16. Ik heb deze tekst ook uit mijn hoofd geleerd. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij nederig. Toen hij het toppunt van zijn macht had bereikt, toen hij op het hoogtepunt van zijn carrière was gekomen, toen hij op het toppunt van zijn invloed was gekomen, toen hij eindelijk profvoetballer was geworden. Ook heel veel hè, christelijke voetballers die afvallen nadat ze er eenmaal daar zijn. Helemaal klaar mee. Come on. Wij trainen en bemoedigen en inspireren je hier om jouw poort te pakken. Maar als je bij die poort bent, vergeet God niet. Niet de bron van je succes vergeten. En degene die jou uit de put trok toen niemand daar was. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig. En dat leidde. Soms word je verdrietig, hè? Dat is met Salomo ook. Toen hij het toppunt van zijn macht had bereikt. En ik wil iedereen hier alvast scherp maken. God wil dat je succesvol bent. Maar op het toppunt van jouw invloed, macht, positie, carrière, weet ik, promotie, maakt me niet uit hoe je dat ding noemt. Ik zie Abraham, die faalde niet op het einde van zijn leven. Abraham faalde niet op het toppunt van zijn macht. Christus faalde niet op het toppunt van zijn macht. God wil dat we sterk eindigen. Bewaar jezelf voor overmoed. Succes is geweldig, maar als je je hoofd van je knieën weghaalt... Succes is geweldig, maar als je je hoofd daar weghaalt... En als je overmoedig wordt. Velen zijn gevallen door overmoed. Velen. Velen zijn gevallen door overmoed. Vele krachtige predikers in Nederland zijn gevallen door overmoed. Waarom breekt het hier niet door? Omdat succes heeft sommigen hun hart misleid. En van tevoren moet je ook weten, ook als je bent daar nog niet, maar je bent onderweg, moet je ook weten, ja maar als ik daar kom, dat je nu alvast je hart bewaakt. God geeft wijsheid en waarschuwing en genade zo al voordat je daar komt. Iedereen die je kent die geval is van tevoren door de Heer gewaarschuwd. Verschillende keren. Sommige verhalen ken ik heel intiem en heel intern. Hetzelfde geldt met business owners en alles. Want succes, denk je, je kan iets veroorloven. Omdat je invloed hebt of macht of dat je al dingen hebt bewerkstelligd. En je verliest je checks en balances in je leven. En de Bijbel zegt, voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Wij zien alleen maar de val, hè, maar God kijkt naar het hart. Wat dacht Uzia? Uzia, die dacht dat hij alles kon maken. Hij was nu de koning, hij had alles gedaan. Zijn rijk was machtig, krachtig, gezegend. En hij had gewoon een verlangen in zijn hart om in het heilige der heiligen te komen. Om daar wierook te ontvlammen voor de Heer. God had dat niet tegen hem gezegd, maar hij dacht dat hij zich dat kon veroorloven. Saul dacht namelijk ook dat hij zich dat kon veroorloven, omdat de priester Samuel uitbleef. En toen dacht hij, laat me alvast offeren, wat alleen in die tijd voor de priesters voorbestemd was. Niemand mocht daar komen. Ook al was je koning. Niemand mocht daar komen. En terwijl hij onderweg was, staat er, en de hoge priester snee zijn pas af. Ik hou van deze tekst. En dus hij wil hier iets doen, hij wil in zonde vallen. En de hoge priester, dat is een beeld van Jezus Christus, die snee hem de pas af om hem te waarschuwen. En die zei, doe dat niet. De hoge priester komt altijd, ook op het moment suprem. Voordat je echt die zonde begaat, zal hij nog komen om jou de pas af te snijden. Om jou nee, doe dat niet. Want hij wil niet dat je valt. Hij wil niet dat je getuigenis verliest van niemand. Zo hij snee hem de pas af. En hij gaf hem de laatste waarschuwing. Maar de Bijbel zegt, hij begon alleen maar nog meer amok te maken, door te lopen, ruzie te maken met alle priesters die er vervolgens bij waren. En plotseling raakte God hem. En God raakte hem met melaatsheid. Plotseling werd zijn huid helemaal melaats. Ik zie, bij wijze van spreken staat hij net bij dat altaar. In één keer wordt hij geslagen met melaatsheid. En de priesters zien dat. En de Bijbel zegt, de priesters constateerden dat het melaatsheid was. En dat geen enkele melaatse, dat is een beeld van de zonde in de Bijbel, geen enkele melaatse mocht in de tempel komen. En toen ze constateerden dat hij melaatse had, knalden ze hem gelijk de tempel uit. De Bijbel zegt, Uzia zag het ook zelf en leefde de rest van zijn leven in isolement. Tot zijn dood. En iedereen is al je goede daden vergeten. Toch? Als je over 5 jaar terugkijkt naar die Nissan Chief, ben je hem vergeten. En zo zijn er heel veel van dat soort gevallen. En iedereen is al je mooie werk vergeten. En al je goede daden en je torens en alles. Oh, laat de Heer ons hart hiervoor bewaken. En hij leefde tot zijn dood in uitzondering. Ik zeg wel eens vaker, je bent niet het vierde deel van de vier eenheid. Of als zo je wil, je bent niet het vierde deel van de drie eenheid. Je bent wel verbonden met hem. Maar als mens heb je je checks en balances nodig. En een priester die altijd in je leven kan blijven spreken. Als jij die stem sluit, als je die stem de stop zegt. Als jij de stem van het huis van God stopt. En er succes komt. En God heeft je daarvoor geroepen. Voor in een bepaald realm in deze wereld. En je snijdt die stem af. Oh my God. Ik ken bedieningen die hebben die stem afgesneden. En ze zijn achteruit gegaan alleen maar. Ik ken predikers, die hebben die stem af. Zijn achter. Ik ken businessmen, die hebben die stem. Ik ken worshippers, die hebben die stem afgesneden. En ze komen nooit meer op die hoogte. This is real life. Nou, Uzia's vader. Oh nee, laat me nog dit even zeggen. En Uzia uiteindelijk stierf. Nou, hoeveel houden van de profeet Jesaja? De profeet Jesaja leefde in deze tijd. En dan staat er in het woord van God, en dit ontroert mij. In het sterfjaar van koning Uzia was Jesaja, ging naar de tempel toe. Zie je, Jesaja positioneerde zichzelf wel op zijn knieën. Jesaja, de profeet, die positioneerde zichzelf wel in die relatie met God. En de Bijbel zegt, in het jaar dat de koning stierf, was Jesaja in de tempel. En de Bijbel zegt, en ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden het huis. En de engelen riepen de een naar de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De hele aarde is vol van zijn glorie. De ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de hemel riep toe naar de hemel, glorie aan God. En Jesaja stond daar met zijn verdriet vanwege de koning. Daarom was hij in de tempel gegaan. Zo, dit leert me, als je rouw hebt vanwege leiders die zijn gevallen, moet je naar de tempel toe gaan. Ik ken mensen die hebben rouw over leiders die zijn gevallen, liggen na 20 jaar nog steeds plat geestelijk om hun buik, thuis. Jesaja niet. Jesaja had verdriet. en bewogenheid. En hij ging juist naar de tempel. Omdat iemand anders heeft gevallen, geeft jou geen enkel recht. De Bijbel zegt zelfs, oordeel hem niet. Wat gaat een andere mans knecht jou aan? Je mag hem zelfs niet eens oordelen. Het is aan God. Maar met je verdriet moet je ergens heen. En Jesaja ging naar de juiste plek. En hier kreeg hij weer een openbaring van de hemel. En de hemel zegt, my God, er is zoveel onrecht in dit land. Wie zal ik zenden? En wie zal er voor ons uitgaan? En Jesaja zei, hier ben ik, heren. Zend mij. Maar een verbitterd persoon had dat niet gezegd. Een verbitterd persoon had die openbaring van de hemel waarschijnlijk niet eens gekregen. Laat staan de stem van God gehoord. Laat staan hem beantwoord. Nou, Uzia's vader was Amasja. Amasja, de Bijbel spreekt ook dat hij wel deed wat goed was in de ogen van de Heer, maar niet ten volle. Niet volledig. Zie je, als Abraham jouw vader is, ik zie hoe hij volkomen de Heer toegewijd was zijn leven lang. Dit is mijn voorbeeld. Ik wil deze mensen als voorbeeld nemen. Samuel, Mozes, mannen van God, vrouwen van God, die tot en met hun dood de Heer trouw bleven. Want de Bijbel zegt, let op het einde van hun wandel. Waarom? God waarschuwt je om te kijken altijd naar het einde van een bediening. Waarom? Omdat daar aan het einde ligt het hele hart open. En trek je op aan goede voorbeelden. Trek je op aan goede voorbeelden. Voor jou wel ook. Mensen die in integriteit staan als ze 75 zijn, 80. Daar moet je respect voor hebben. Trek je aan hun op. Laat hun je voorbeeld zijn. Laat hun je inspireren. Laat hun tot je spreken. Laat hun in je leven spreken. Nou, Amasja had een probleem. Een koning wou oorlog tegen hem voeren. En in zijn hart dacht hij, oké, als ik een aantal huurlingen uit een bepaalde stam pak, dan heb ik extra mankracht. Maar toen kwam een profeet en de profeet zegt, zo zegt de Heer, doe dat niet. Vertrouw op mij. En Amasja besloot om te luisteren naar de stem van de Heer. En hij besloot de oorlog in te gaan, de strijd in te gaan, zonder die huurlingen. En de Bijbel zegt, de Heer gaf hem een grote overwinning. Zijn fout komt nu vervolgens, ondanks dat de Heer hem een grote overwinning gaf. Hij nam al die afgodsbeelden van de Edomieten mee en bracht ze naar Jeruzalem. En de Bijbel zegt, hij begon zich ook voor hun neer te buigen. Vervolgens was er een andere koning, de koning van Israël. Dit was de koning van Juda, was de koning van Israël. En daar hadden ze geen beef mee, daar hadden ze geen strijd mee. Maar Juda wou gewoon dat land veroveren, Amasja wou dat land veroveren. En Amasja zei bij zichzelf, ik trek op. En een profeet komt naar hem toe en hij zegt, doe dat niet. Je handelt nu in overmoed. En dit is wat we vaak zien. Je hebt een zegen gehaald ergens. Je hebt geluisterd naar de Heer en er was zegen. Er is zegen gemanifesteerd. En het volgende moment denk je, oh, dit kan ik ook maken nu. Oh my God. Ja, en de profeet komt. Zie je, God blijft altijd spreken. De profeet komt en hij waarschuwt Amasja voor de geest van overmoed. Hij zegt, doe dat niet. Denk niet omdat je die hebt verslagen dat je nu deze gaat verslaan. Maar hij luisterde toen niet. Zie je, hij was niet volledig toegewijd. Hij luisterde toen niet en hij viel. We hebben iets opgezet en het was geweldig en er was zegen. En dan denken we de volgende keer, oké, ik kan dit kunstje nog een keer doen. Je hebt een profetie gegeven aan iemand en het was raak. En je denkt nu volgende keer zonder de echte zalving van de Heilige Geest weer een profetie te geven. En die brengt soms damage. Je hebt die investering gedaan en het was bullseye. Zo je denkt ook, nu kan ik weer die investering doen. Blijf niet hangen bij de zegen. De Heer liet me al lang geleden zien, het is niet jouw goede werken die jou zegenen. Want dit denken we dan. Dit is het gevaar van succes. Oké, God heeft tegen me dit gezegd, ik heb dat gedaan, ik ben uitgestapt en nu is dat gezegend. En nou kan ik dat trucje blijven herhalen. Maar dat gaat niet zonder de stem van God. Blijf persoonlijke leiding in elke situatie. Omdat we op een bepaalde manier hier naartoe zijn geleid heel wat jaar geleden, betekent niet dat het weer exact hetzelfde zal zijn bij een volgende stap. We moeten ons opnieuw helemaal focussen en richten op de Heer en zoeken zijn leiding. Denk niet dat je zomaar hetzelfde trucje kan herhalen. Dit zie ik veel gebeuren bij heel veel christenen. Ze hebben wat zegen gezien op een bepaald gebied en ze denken vervolgens dat ze het vierde deel zijn van de vier eenheid. Kom maar, tegen wie spreek ik eigenlijk hier? Kijk uit. Het is zelfs zo dat zelfs niet eens jouw goede ideeën jou zegenen. De Heer zegent jou. En hij is de bron van jouw goede ideeën. Het enige wat je doet, jij downloadt het in jouw geest. Wat van hem komt. En daarmee ga je aan de slag. En dat ga je transformeren. Nou, blijf dicht bij de bron. Blijf dicht bij dat water dat stroomt. Leer van Jezus niet alleen sterk te beginnen, maar sterk te eindigen. Zo aan het eind van deze prediking, laat me je vragen, wat is de oorsprong van de voorsprong? Wat is nu de oorsprong van de voorsprong? Dus jouw bereidheid dit. Weet je hoe belangrijk deze houding is? Er staat niet voor niks elke keer dat Jezus knielde neder. Weet je hoe belangrijk deze houding is in het geestelijke en zelfs in het natuurlijke? Want dit is een houding van onderwerping. Dit is een houding van erkenning. Dit is een houding van erkenning. Dit is een houding van jezelf. Weet je, wie ben ik hier? Het is heel belangrijk dat je op je knieën gaat. Gewoon letterlijk, persoonlijk, op je knieën, man. Als je bidt, op je knieën. Als je bidt, op je knieën. Ga op je knieën, moet je ook letterlijk gewoon doen. Je moet die aarde voelen. Je moet die grond voelen. Je moet dat beton voelen. Als ik in Afrika kom en we knielen we gewoon op de aarde daar. En we worden net geregend hebben in de klei. Niemand maakt dat uit. Niemand. En het komen in de mooiere kleren dan u komt vandaag. Niemand maakt zich dat uit. Want we erkennen de bron. En landen die nu succesvol en voorspoedig zijn, we denken dat we onze bron kunnen vergeten. En Nederland denkt dat we onze bron kunnen vergeten. Maar de profeet zei, land, hoor het woord van de Heer, keer je terug. Er zijn hier volkstammen die zich moeten terugkeren tot God. Er zijn hele volkstammen in dit land die kennen niks van God. Die moeten zich bekeren. Omdat de leiders voor ons en velen van mijn generatie ook al, succes heeft hun ogen verblind. En dit is waar we allemaal, we moeten niet vingerwijzen, we moeten allemaal kijken naar onszelf. Want God, dit is nooit Gods bedoeling geweest. Toen hij die opwekking gaf in 1958, denk je dat dit, hoe we nu zitten in 2019, Gods bedoeling was? Daarvoor gaf hij die opwekking echt niet. Het hele land had tot gevuld moeten zijn met de kennis van God. Vol met de glorie van God.